Goedemorgen. Een hartelijke groet uit het altijd mooie Almere. Maar het is ook goed om weer hier te zijn vanmorgen. En ik zat me zo voor te stellen. Stel je voor dat we vanmorgen ineens achterom kijken en daar door de deur komt in hoog eigen persoon de Heer Jezus binnenlopen. En hij heeft 4 mensen meegenomen. De plaatselijke boer, de bollenkweker, de snackbarhouder om de hoek. En ze hadden net besloten om alles achter te laten en de Heer Jezus te gaan volgen. En de Heer Jezus zou hier binnenkomen en hij zou hier naar voren komen en zeggen, mag ik het woord openen? En hij zou met ons het woord openen. En uit zijn eigen woord gaan lezen. En hij zou ons gaan onderwijzen. En het onderwijs wat hij geeft, ja, het zou indrukwekkend zijn. Het zou overtuigend zijn. We zouden proeven dat als hij begint te spreken, ja, dat is de waarheid. Dat is het helemaal en het maakt op ons een diepe indruk. Maar plotseling valt een van ons naast zijn stoel en die begint heel hard te schreeuwen. Hij is bezeten door een kwade geest. En we kijken allemaal van wat is dit, wat gebeurt hier? Maar de Heer Jezus, die legt in alle rust de kwade geest het zwijgen op en hij stuurt hem weg. En we zitten hier verbaasd te kijken naar het moeiteloze gezag van de Heer Jezus over de kwade geesten. Nou, dat is een beetje het verhaal van vandaag. Maar eerst een vraag. Als we denken aan de Heere God en we zouden de Heere God in 1 woord moeten vatten. Welk woord zou u aan denken? Wat is het eerste wat dan in u op zou komen? Roep eens wat. Liefde. Almachtig. Barmhartig. Genadig. Zachtmoedig. Mooi, prachtige woorden. En het zijn ook allemaal woorden die waarheid zijn. Die helemaal waar zijn. En toch denk ik, als we het belangrijkste woord zouden moeten pakken voor de Heere God, dan zou dat zijn een woord, we hebben het net een heel aantal keer gezongen, en dat is het woord heilig. Ik denk, als we 1 woord zouden moeten nemen voor de Heere God, dan zou het moeten zijn, denk ik dan, het woord heilig. Want als God niet heilig was geweest, als God niet heilig zou zijn, dan zouden heel veel dingen omvallen. Want eigenlijk komt alles voort vanuit zijn heiligheid. Als God niet echt een heilig God was, dan had hij ook niet zijn zoon kunnen geven. En als de Heer Jezus niet heilig was geweest, ja, dan had zijn offer niet voldoende geweest. En hadden wij, ja, geen vergeving kunnen ontvangen voor al onze zonden. God zou niet genadig kunnen zijn als hij niet allereerst heilig was. Want als hij niet heilig is, ja, wat voor genade gaat hij ons geven als er aan hem ook het een en ander zou mankeren? Als God niet een heilig God was, dan krijgt alles een andere dimensie. Ook het leven van Jezus, zijn dood en zijn opstanding. Het heeft allemaal te maken met zijn heiligheid. Als God niet heilig is, dan had hij ons niet kunnen redden. Als God niet heilig is, dan doen we af aan zijn grootheid en aan zijn almacht. En een vraag vandaag de dag is misschien wel, kunnen wij er nog mee leven dat God een heilig God is? Dat hij boven alle dingen staat en dat hij daarmee dus ook al ons verstand te boven gaat. Dat hij van een totaal andere dimensie is dan dat wij zijn. Dat hij boven alle dingen staat en dat hij daarmee ook heilig is, apart gezet, anders dan alle anderen, groter dan al het andere, Maar dat daarmee ook onze positie is dat we geen schijn van kans maken bij een heilige God. En dat deze heilige God daarom ook geen enkel kwaad kan tolereren, wat dat zou afdoen aan zijn heiligheid. En dat die heilige God zo groot en zo machtig is, dat hij deze hele wereld tussen zijn duim en wijsvinger zou kunnen pakken, of misschien eens een hand zou kunnen nemen en dit zou kunnen doen en de aarde schiet uit zijn baan. Zo groot, zo'n machtige God, een heilige God, niemand is als hij. Zonder dat we meer besef hebben van de heiligheid van God, ja, valt eigenlijk al het andere weg. Want als God heilig is, ja, waar zijn wij dan nog? Als God heilig is, als die echt heilig is, dan zouden we ook niet meer lichtzinnig kunnen doen over zijn woord wat hij ons gegeven heeft. Dan zouden we niet meer kunnen, niet zo makkelijk ook afdoen aan zijn woord. Dan zouden we minder makkelijk kunnen zeggen soms, ja, dit staat er wel, maar, en dan komt er nog iets. Maar als we echt beseffen dat God heilig is, dat God boven alles staat. Als we dat beseffen en als we dat aannemen, dan betekent het ook dat wij mensen ten opzichte van God, dat we eigenlijk, en ook ten opzichte van elkaar, maar dat we onderwijsbaar moeten zijn. Beetje moeilijk woord, onderwijsbaar. Maar dat betekent dat we ons laten gezeggen door de Heer Jezus en dat we ons laten gezeggen door zijn woord. Ook als we het helemaal niet bevatten, niet begrijpen, als we het toch ergens anders zien. Maar we weten, God is heilig. Hij is van een andere dimensie. En ik geef voorrang aan zijn woord. En wij leven in een tijd dat mensen, christenen, maar ook buiten de kerk, buiten de gemeente, dat we het heel lastig vinden om ons nog iets te laten gezeggen. Dat vinden we echt moeilijk. En ik herken dat wel. Ik heb ook in mijn eigen leven, ik heb één iemand. En die ene persoon, ik luister altijd naar zijn raad. Tenminste in 99% van de gevallen luister ik naar zijn raad. Hij heeft overal best wel een gezonde kijk op. Hij heeft heel veel levenservaring. Hij heeft eigenlijk ook overal verstand van. En als hij zijn mening geeft, dan heeft hij ook eigenlijk altijd, in 99% van de gevallen, misschien nog ietsje meer, maar in al die gevallen heeft hij gelijk. Als hij zijn mening ventileert, ja, dan weet ik eigenlijk, ja, dat klopt. Dat moet zo zijn. En als je wil weten wie het is, ja, zijn naam is Mark Zeldrust. Want weet je, ik kan 10 boeken lezen van hele grote theologen. En ik kan die boeken helemaal lezen en bestuderen. En daarna open ik het woord van God en dan denk ik, ja, dat zie ik toch anders. Dat zie ik toch anders. We houden niet zo van gezag. Nou, we gaan naar Markus 1, vers 21. Markus 1, vers 21, en dat is eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde, waar ik mee begon. Want in Markus 1, vers 21, daar staat, en zij, dat is de Heer Jezus met de eerste 4 discipelen die hij geroepen had, kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. Ik vond meteen opvallend dat er staat, hij ging meteen naar de synagoge, want het was Sabbat. En het doet mij denken, of het deed mij denken in de voorbereiding aan Hebreeën 10, vers 25, waar staat, verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. Nou, waarom moeten we de bijeenkomsten niet verzuimen? Nou, zegt Hebreeën, om de belijdenis vast te houden. En ook Paulus die zegt dat nog. Als je de belijdenis van het geloof echt vast wil houden, moet je de bijeenkomsten niet verzuimen. En daarom is het ook voor Jezus het logisch, het was Sabbat en hij ging meteen naar de synagoge. En daarom denk ik ook, hè, ook in deze tijd veel christenen denken van ja, ik kan ook op mezelf geloven, maar het is niet wat het woord leert. Die zegt, we hebben elkaar nodig om de belijdenis vast te houden. En de vraag is ook, ja, weten we goed wat we dan precies belijden? En bezoeken we dan inderdaad trouw die plaatsen waar we onderwezen worden in het woord? Nou, u zit hier, dus dat is alvast goed. Maar doen we dat? Die plaatsen bezoeken waar we onderwezen worden in het woord, maar ook waar we worden aangevuurd van hou vol, hou vast aan hetgeen wij belijden. Hou vast aan hetgene wat wij geloven. En de Bijbel zegt, die aanvuring die hebben we nodig om het vol te houden. Je kunt niet op je eentje geloven. En in vers 22, dan lezen we, de Heer Jezus geeft dus onderwijs en dan staat er, en ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nou, je zou toch onderwijs van de Heer Jezus krijgen. Ik zei het al, als hij hier geweest was en hij was aan het woord gegaan, dan zou hij zeggen, ja, dat is heel anders dan als Mark vanmorgen gesproken had. Want deze man, die onderwijst echt met gezag. Als gezaghebbende. En dat is logisch, want de Heer Jezus is het levende woord. En het levende woord, de Heer Jezus, en het woord, de Bijbel, hebben gezag. En de vraag aan u, aan jou en aan mij is, is dat woord, de Bijbel, is dat nog gezaghebbend voor ons? Laten wij ons nog gezeggen door het woord? Of passen we soms het woord ook wel graag aan naar deze tijd, of naar de normen en waarden van deze tijd, of naar de wetenschap? Omdat we zeggen, ja, als ik de wetenschap neem, ja, en ik neem dan het woord van God, ja, dat kan moeilijk met elkaar rijmen. Of durven we nog steeds te zeggen, nee, het woord is gezaghebbend. Want God is een heilig God en die staat boven alle dingen en die staat zelfs boven de wetenschap en boven alles wat wij mensen verstandelijk kunnen bedenken. Dus op de ene of andere manier, links of rechtsom, moet het woord toch kloppen. Als we kijken in Hebreeën 4 vers 12... daar lezen we, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart. Dat vind ik zo'n mooie regel. Het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart. Dus eigenlijk, het woord staat boven ons denken. En staat boven ons voelen en ons ervaren. Als wij zeggen, ja, ik voel en ervaar het niet zo. Maar dan kunnen we toch zeggen, ja, maar het staat er, dus we nemen het als de waarheid. Of dat we nou zeggen, ja, maar wetenschappelijk gezien. Maar het gaat boven ons verstand. God gaat boven ons verstand. Kunnen we dat nog nemen als waarheid? In Marcus 1 vers 23, als we verder gaan in dat verhaal, hè, dan staat er, nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde, ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten, ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Nou, daar hebben we hem weer, u bent de Heilige van God, zegt hij. God is heilig. En je zult zeggen, ja, tuurlijk is God heilig. Dat geloof ik ook. Maar Jacobus die zegt, ja, dat geloven de demonen ook en zij sidderen. En ook deze demon die zegt dat gewoon, ja, u bent de Heilige van God. Hij weet het wel. Maar hij is nou niet bepaald een volgeling van Jezus. Je kunt geloven, maar de vraag is, wat doe je ermee? Krijgt God ook echt de positie van de heilige in ons leven? Is hij ook echt voor ons? Is de Heer Jezus echt het levende woord te zeggen wat hij zegt, dat zal ik doen? En is de Bijbel echt richtinggevend en leidend in ons leven. En in ons werken zijn we onderwijsbaar. Ik denk de duivel is misschien wel de trouwste kerkganger van iedereen. En waarom denk ik dat? Omdat ik denk dat hij er alles aan wil doen dat het woord bij jou en bij mij niet 100% landt. En dat we ergens toch nog weer een stukje vasthouden aan ons ik. Aan ons eigen voelen, denken en ervaren. En aan onze menselijkheid. Als we verder lezen, in vers 25, dan staat er: en Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En zij waren alle verbaasd, zodat zij vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Het mooie vind ik, hier staat weer niet van wat doet hij nou, maar er staat: wat voor een leer is dit? Nou, ik denk, dit is de demonstratie waarom Jezus met gezag onderwijst. Dit is de demonstratie dat de Heer Jezus werkelijk God is. Dit is de demonstratie dat de Heer Jezus heilig is en dat hij boven elke macht en elke kracht uitgaat. Dit is de demonstratie dat zijn woorden gezaghebbend zijn. Dat de woorden die hij net gesproken hebben, dat die gezag hebben. Dit is de demonstratie dat ook wij, alles wat Jezus leert en wat hij ons geboden heeft, dat we dat zouden moeten onderhouden. En dat we ons door zijn woord laten aanspreken en laten onderwijzen. Ik wil een heel klein stukje terugbladeren en eigenlijk een heel eind verder in het leven van Jezus, maar naar Matteüs 28. Naar Matteüs 28 vanaf vers 16. En daar lezen we: en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. De Heer Jezus is gestorven, de Heer Jezus is opgestaan, de Heer Jezus is meerdere keren verschenen aan een heleboel mensen. En dan vlak voor zijn hemelvaart, dan gaan ze naar de berg in Galilea. En dan staat er: en toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelen. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik vind dit altijd een van de meest bemoedigende teksten die er is. Omdat dan heb je die 11 discipelen en die 11 mannen, die zijn jaren met Jezus opgetrokken. Die hebben alles meegemaakt wat er maar mee te maken valt. Die hebben doden levend zien worden. Iedereen genezen zien worden. Wonderbare spijzen ging. De storm die bedaard. Ze hebben Jezus zien sterven. Ze hebben Jezus meerdere keren levend voor hun neus gezien. En ook nu staat hij levend voor hun neus. En dan staat er: en sommigen aanbaden en sommigen twijfelden. Nou, als u nog ergens denkt: ik ben ook een twijfelaar. Nooit zo'n grote twijfelaar als deze discipelen. En de vraag is natuurlijk: waar twijfelden ze aan? Twijfelden ze überhaupt aan Jezus? Maar of twijfelden ze gewoon of hij wel helemaal God was en ze hem wel zouden mogen aanbidden? Dat is nog de vraag, maar er was twijfel. En als ik de Heer Jezus was geweest, dan had ik gezegd: oké, die twijfelaars mogen even hier links gaan staan. En die anderen die kunnen hier dan rechts gaan staan. En dan ga ik die mannen rechts, die ga ik erop uitsturen nu. En die ga ik een mooie opdracht geven. En voor jullie links, jongens. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee, maar goed, ik ga nog een traject bedenken en dan zullen we nog kijken wat er nog te redden valt aan jullie. Maar de Heer Jezus doet het niet. Wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is: focus niet op je twijfel, maar focus op mijn macht. Hij gaat helemaal niet in op die twijfel, maar hij zegt: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat mag ook gelden voor ons. Als we twijfelen, waar focussen we op? Als er twijfel is in ons hart? Focussen we dan op de twijfel of focussen we op de macht van Jezus? En is Hij werkelijk God voor u, voor jou en mij? En mag Hij werkelijk ons leren en ons gebieden wat we moeten doen, ook als we twijfels hebben? En Hij zegt dan ook, als Hij verder gaat, ga dan heen en onderwijs alle volken. Nou, durven we nog te gaan? En durven we nog te gaan staan om te gaan onderwijzen? En wat gaan we onderwijzen? Nou, ik geloof het hele evangelie. We onderwijzen het hele evangelie en we staan ook voor het hele evangelie. En dan zegt u misschien, ja, wat is dan het hele evangelie? Nou, voor mij is het hele evangelie, dat begint bij mij, bij de schepping. Daar begint het hele evangelie. Dat hoort er helemaal bij. Daar kunnen we niet zonder. Ik geloof, God heeft de wereld gemaakt. Als ik niet zou geloven dat God de wereld gemaakt heeft, hoe ga ik hoop brengen in de wereld en zeggen, de wereld bloedt uit 1000 wonden, het is 1 bak ellende, maar God heeft de wereld in zijn hand. Nou, welke wereld heeft hij in zijn hand als hij hem niet zelf gemaakt heeft? Het zou afbreuk doen. Ik geloof, het hoort erbij. En ja, hoe gaan we daar dan mee om? Gaan we dan voor de wetenschap, waar een hoop voor te zeggen valt, kom er ook niet altijd helemaal uit, of voor de boodschap dat God de wereld gemaakt heeft en in zijn hand heeft. Wat er ook bij hoort is dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen. Een perfecte wereld met een perfecte mens. Het was geweldig. Het was zeer goed. God schiep man en vrouw naar zijn beeld. Nou past dit nog in het beeld van onze tijd. Gaan we daar nog voor? En was er nog een zondeval? En bracht die zondeval ons nog in een gebroken wereld? En die man uit de Alpha-cursus, die bracht het nog wel aan zijn buurman. Dat was niet helemaal de goede manier. Maar toch aan de andere kant, zijn wij mensen zo slecht nog niet? Is dat een beetje soms de boodschap? En spreken we... Durven we nog te spreken over zonde, verlorenheid en de redding die we nodig hebben? Of spreken we alleen nog maar over liefde en genade en alles komt goed? Wat waar is, want er is genade en er is vergeving en we zijn nergens zonder die genade. Maar durven we ook nog te spreken over zonde, verlorenheid en redding? In een wereld die denkt dat ze het allemaal toch nog zo slecht niet doen. En dat we zo slecht nog niet zijn. Kwam de Heer Jezus nog als mens en God naar deze wereld? En misschien zeg je, ja nee, natuurlijk. Natuurlijk kwam Hij dat. En toch ook gewoon in christelijk Nederland, en ook wereldwijd, maar ook in christelijk Nederland, is er een enorme dwaalleer op gang, waarin weer wordt van uitgegaan dat Jezus, toen Hij hier op aarde was, alleen mens was en niet God. En is er ook weer een hele leer in opkomst in Nederland. En er gaan er steeds weer meer christenen gaan erachteraan. Waar de drie-eenheid gaan zeggen, ja dat is iets wat we bedacht hebben. Er is geen drie-eenheid. Kunnen we het mysterie en de wetenschap dat God ons verstand te boven gaat nog aannemen? Is er nog alleen maar redding voor wie in de Heer Jezus geloven? En is dat enkel en alleen door zijn dood en opstanding? Of denken we, ja, we komen er allemaal wel. We gaan allemaal uiteindelijk wel naar de hemel, alles komt goed. En hebben we nog een grote opdracht? Of zeggen we, ja nee, het is geloven, het is allemaal genade. En weet je, wat je leeft, hoef je allemaal niet zo druk om te maken. Alles komt goed. Of zeggen we, ja nee, er is ook wel degelijk iets wat we nog moeten doen. We hebben een grote opdracht en we hebben een groot gebod. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Is ons geloof zonder werken nog een doodgeloof? Zoals Jacobus het zegt. Of is alles genade en is God vooral heel erg lief? Wat hij ook is trouwens. Hoor. Dus dat is wel waar. Gaan we nog naar de hemel? Of is, en dat is ook echt, er gaan zoveel leren rond tegenwoordig. Maar er is een hele leer die rot gaat momenteel, dat de hemel is geen bestaande plek. De hemel is geen bestaande plek meer. En dat, die leer die komt er omdat we wetenschappelijk de hemel nooit kunnen aantonen. En dan komen we tot een theorie dat de hemel zit in onszelf. Ja, het is niet een theorie in de wereld, hè? Ik heb het over een theorie in de kerk. In Gods gemeente. Komt Jezus nog terug? En laten we ons nog onderwijzen en scherpen, zodat we klaar zijn voor zijn komst. Nou, voor mij horen dit soort dingen allemaal bij het hele evangelie. Ik geloof echt, we kunnen hier niks van loslaten. En zeggen wij dan nog, nou misschien heb ik zo wel mijn twijfels. Die heb ik. Eerlijk waar. Maar als ik zie op de wetenschap, of als ik zie op alle ellende in de wereld, maar ik kies ervoor om te geloven. Ik neem een wilsbesluit en ik zeg, ik wil en ik zal geloven. En ik laat mij onderwijzen door het woord van God. En ik sta onder het gezag van de Heer Jezus Christus. En ik neem het als de waarheid aan. En als hier staat, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Alles wat hij geboden heeft in acht te nemen, vinden we het belangrijk? Of zeggen we, ja, maar dat kan je toch niet allemaal? En God is hartstikke genadig. Dus het komt allemaal goed. Ik heb ooit een prekenserie gehouden van 40 preken, de 40 dingen die Jezus ons gebiedt. Ja, dan zeggen we, ja, hoezo Jezus ons gebiedt? Nou, als je goed gaat lezen, hij gebiedt ons een heleboel. En zijn we nog bereid om daar gehoorzaam aan te zijn? De Bijbel en de Heer Jezus roepen ons op om ons te laten onderwijzen en om anderen te onderwijzen. En om alles in acht te nemen. En dan denk je misschien, ja dat kan ik niet. Nou dat is mooi, hè? Dat is goed. Dat kunnen we ook niet. Dat besef moeten we hebben. Maar de Heer Jezus zegt in vers 20. Maar zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En ik vind het zo mooi dat dit vers, die opdracht, die is helemaal ingebed eigenlijk. Het begint met ik heb alle macht. En dan komt die opdracht. He, ga onderwijzen en onderwijs alles wat ik u geboden heb. Doe alles wat ik u geboden heb. Denk je, dat kan ik niet, maar ik ben met je. Dus juist als je denkt, ik kan het niet en ik ben een twijfelaar. Denk je, Jezus heeft alle macht. Dat staat erboven en daaronder zegt hij, ja, en ik ben met je. En daartussen zit die opdracht. Met hem kunnen we het. Alles wat hij geboden heeft. Het gezag van het woord en het gezag van Jezus. Wij Nederlanders hebben wel wat moeite met gezag. Dat vinden we lastig. We laten ons niet heel graag gezeggen. En gezag, dat betekent ook de bepaalde macht van een persoon. Of de macht van een bepaalde leer. En macht doet ons vooral snel denken aan machtsmisbruik. En daarom houden we niet zo van macht en houden we ook niet zo van gezag. Maar zo is de Heere God niet. Als we het hebben over de macht van God, alle macht gebruikt Hij ten dienste van de mensen. De Heer Jezus staat ons met al zijn macht ten dienste. En daarom zegt hij, mij is gegeven alle macht. Jij hoeft je geen zorgen te maken, want ik heb de regie, ik heb alle macht, ik sta boven alle dingen. Zijn macht is mijn geruststelling. Ja. Wat ik zei al, als hij de wereld niet gemaakt had, dan ben ik er niet gerust op of hij de wereld wel in zijn hand gaat houden. Maar omdat ik geloof dat hij het gemaakt heeft, geloof ik dat hij het ook in zijn hand kan houden. Als God mij niet gemaakt had, als hij mij niet gewild had, dan zou ik niet zeker weten dat ik door hem geliefd was. En dan zou ik er ook niet gerust op zijn of hij mijn leven wel helemaal in zijn hand heeft. Maar juist het uitgaan van zijn almacht van zijn grootheid, van zijn heiligheid, geeft mij rust. Macht betekent ook volgens het woordenboek heerschappij en autoriteit. Hij voert heerschappij over hemel en aarde. En dat betekent dat we ontzag mogen hebben voor zijn grootheid. En dat we hem autoriteit mogen geven over alle keuzes die we maken in het leven. Dat elke keuze die we maken, dat we zouden moeten bedenken. Wat vindt Jezus en wat zegt zijn woord? Wat zegt het woord van God? Paulus zegt, als het gaat over het woord van God, alles wat God daarin heeft laten opschrijven, in 2 Timotheus 3, zegt hij dat, vers 16, zegt hij, heeft laten opschrijven, alles is nuttig, zegt hij. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof, en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof, en dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. Alles wat er staat is nuttig. En het beschermt, het leert ons iets. Ook het leert ons ook iets tegen verkeerd onderwijs. Nou, zijn we nog bereid te leren? Zijn we nog bereid een leven lang te leren? Paulus zegt op een andere plek, en dat is de laatste tekst die ik aan zal halen, dan zou ik afronden. Maar er staat, zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dus we leren ook elkaar. We leren van God, we leren van zijn woord, we leren van elkaar. Dan zijn we nog bereid, zijn we nog onderwijsbaar door onze broeders en zusters? Of zeggen we, ja, waar bemoei jij je mee? Ik heb mijn eigen leven. Ga jij mij nu zeggen van ja, wat jij nu doet, ik weet niet hoor broeder, maar als ik lees in het woord van God, ja, waar bemoei je je mee? Of zijn we onderwijsbaar? Dan zeggen we, dan moeten we samen eens naar kijken dan. Want ik wil zeker gehoorzaam zijn aan het woord van God en aan het levende woord, de Heer Jezus. En als we elkaar onderwijzen en met wijsheid op weg helpen, dan zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 16, dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken. Met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Elkaar leren. Zijn we onderwijsbaar? Of zeg je tegen je broeder of zuster, wat ga jij me vertellen? Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Of zeggen we, ik leef mijn leven zoals u dat wil. Ik neem gewoon, of ik nou helemaal in de war word gebracht door de wetenschap, of door mijn gevoelens, of door alle ellende in de wereld, of door alles wat er in mijn eigen leven gebeurt. Ik neem een wilsbesluit. Ik vergelijk het tot slot wel eens met mensen die in een verslaving zitten. En als ze uit de verslaving gaan komen, ja, dan moeten ze ergens een soort wilsbesluit nemen. Ik ga er vanaf komen. En eigenlijk denken ze, ik kan het niet. Het gaat me nooit lukken. Dit kan ik helemaal niet. En toch, ze nemen dan een wilsbesluit, links of rechts, om het gaat gebeuren nu. Ik ga ervoor. En eigenlijk is dat ook wat wij zouden moeten doen. Ja, ik kan het allemaal niet zo makkelijk geloven, misschien. Of ik kan niet alles doen wat Jezus zegt. En ik kan niet aan alles zijn woord houden. En ik kan niet altijd God die precies. Maar ik neem een wilsbesluit. Ik geloof het en ik ga ernaar leven. En ik roep je op voor morgen. Doe dat en je zult God ervoor gaan danken. Met je hele hart. Van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen.